Geliefde gemeente, welke kant moeten we op? We moeten altijd één kant op. We moeten naar de Heer Jezus Christus toe. Misschien voor het eerst. Als je nog nooit echt met je hart naar Christus toegegaan bent, dan moet je naar Hem toe om behouden te worden. Maar je moet dezelfde kant op als je Hem al kennen moet. Dichter naar de Heer Jezus toe. Altijd naar Hem toe. Altijd dichter naar Hem toe. Wat gebeurt er als je dichter bij Hem komt? Dan zie je Hem beter. En wat gebeurt er als je Hem beter ziet? Als je de Heer Jezus meer ziet, ga je ook meer op Hem lijken. Hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe meer je op Hem lijken gaat. Dat is een belangrijke reden om naar Hem toe te gaan, om dichter bij Hem te leven. Als je meer op Christus lijkt, wordt God meer verheerlijkt, kun je ook meer voor anderen betekenen. Maar er gebeurt nog iets als je dichter bij de Heer Jezus komt. En dat lijkt minder fijn. Als je dichter bij de Heer Jezus komt, ga je ook jezelf beter zien. Word je ook meer geconfronteerd met jezelf. Dan zie je namelijk het verschil beter. Dan zie je hoe het zou moeten zijn, vergeleken met hoe het is. En misschien wel om die reden, nou niet alleen om die reden, maar ook om die reden, vinden we het niet altijd fijn om naar Christus toe te gaan en dichter bij Hem te komen. Dat is confronterend. Maar het is wel nodig. En zegenrijk. Dat heeft ook Petrus beleefd. Al verschillende keren hebben we gehoord, hè, hoe de Heer Jezus tegen Petrus zei dat hij achter hem aan moest komen. En daarin, waarin ook de wil van Petrus moest buigen. Dat leren we hier nog dieper. En dat Petrus zichzelf moet tegenkomen. Maar wat altijd zo mooi is, als we dat zien bij Petrus, dan gaat het ook over alle discipelen, die waren ten diepste niet veel anders, alleen Petrus die zei het steeds. En dan gaat het ook over ons. Dus wat Petrus moest leren, dat moesten alle discipelen leren en moeten wij leren. We staan stil bij Marcus 14, de versen 29 tot en met 31. Dus Marcus 14, vers 29 tot 31. Ik zal deze versen nog een keer lezen. En Petrus zei tot hem, of zo kan hem geërgerd worden, zo zal ik ook toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, gij mij drie keer zult verloochenen. Maar hij zei toch des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijk zeiden zij ook allen. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek staat, tot alles in staat. Dat geldt dus ook voor een gelovige. Tot alles in staat. Drie dingen, ergernis, verloochening en hoogmoed. Tot alles in staat, tot ergernis. Vers 29, of zo kan er geërgerd werd. Tot verloochening. Vers 30, gij zult mij driemaal verloochenen. En tot hoogmoed. Vers 31, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Dus als eerste, ergernis. De Heer Jezus die laat het ook heel duidelijk zien hoe belangrijk het is dat de zijnen dicht bij hem zijn. Dat laat hij vooral zien in de discipelen. De discipelen, die 12 discipelen, die trekken met hem op, maar die neemt hij ook regelmatig apart, om dan te laten zien, dit is nu belangrijk, heel dicht bij mij zien, bij mij zijn. En als dat dan geldt voor die 12 discipelen, dan is het een boodschap voor de hele kerk. En denk maar aan het avondmaal, wat hier plaats gaat vinden. Alle mensen moeten weg, heel die grote scharen. Geen bedreiging ook, hij moet in alle rust daar bij elkaar zijn. Niemand mag weten waar ze bij elkaar komen. Want dan zou het kunnen gebeuren dat de vijanden op de deur komen bonzen en Jezus gevangen nemen. Nee, in alle rust moeten ze bij elkaar zijn. Om eerst het Paasga te vieren, je zou kunnen zeggen om het Paasga af te sluiten, en dan het Heilige Avondmaal te vieren, om dat te beginnen. En dan gaat het echt om die diepe verbinding tussen de Heer Jezus en degene die bij de Heer Jezus horen. En zo wonderlijk, hè, dat heeft de Heer Jezus gezegd. Ik heb grotelijks begeerd. Ik heb er zeer naar verlangd. Om dit Pascha en dit avondmaal met u te houden. En dan gaat de discipel dat herkennen. Heere, ik heb er zo naar verlangd. Om avondmaal met u te houden. Ik heb er zo naar verlangd. Om uw nabijheid te mogen geloven en beleven. Dicht bij de Heer Jezus. Op heel die weg die de Heer Jezus gaat met zijn discipelen, waar hij steeds weer zegt, het gaat naar het kruis toe, het gaat naar het einde toe, het gaat naar het graf toe, en dan ook de opstanding. Op heel die weg is er eigenlijk niet een zo rijk moment als deze. Waar de Heer Jezus zijn liefde uitstalt en het geloof van de discipelen op hem wil richten. Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En neemt de drinkbeker en drinkt alle eruit. Een bijzonder moment dus. Het moment dat de Heer Jezus bedoelt om het geloof van de discipelen te versterken. Voor straks, als dan Jezus aan het kruis te hangen komt. Dat ze niet wanhopen. Maar dat ze terugdenken, ja, dit heeft hij al getoond in de tekenen van brood en wijn. Dit doet hij voor onze zaligheid. Wat een zegen, dat de Heer Jezus zo aan zijn discipelen denkt. En als de discipelen dat dan goed zien, of dat zo is, dat is iets anders, dan vrees ik van niet. Maar als ze het goed zien, dan is het ook voor de discipelen een hoogtepunt. Dan worden ze ook daarmee met hun hart gericht op de zaligheid in de Heer Jezus. Dat ze mogen weten, mijn zonde vergeven. Mijn leven gered. De eeuwigheid ligt voor me. Mijn heiland geleidt mij. Door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. Zal mijn zware zang zijn. Zo hadden ze het kunnen beleven in het avondmaal. Dat werd ook nog onderstreept na het avondmaal. We zijn daar begonnen, vers 26. En de Heer Jezus was met zijn discipelen dus in die opperzaal geweest en ze zouden naar buiten gaan. Dan gingen ze weer de stad in en de poort door en het dal, het Kidrondal door naar de hof van Gethsemane. Maar voordat ze dat doen, doen ze nog één ding. Ze gaan zingen. Ze gaan zingen. Het Hallel, de lofzang. Dat is niet zomaar een versje. Ze zingen Psalm 113 tot en met Psalm 118. Helemaal. De catechizanten, daar zeg ik het vaak tegen dat het goed is om te zingen. Er zijn er nog wel iets een beetje lastig vinden. Misschien denk je ook wel eens, waarom moet dat? En als ik dan een keer twee versjes opgeef, dan, nou, dan wordt er soms meer gezucht dan gezongen. Ook dat je het echt voelt. Waarom is zingen nu zo belangrijk? Nou, er werd gezongen toen de Heer Jezus werd geboren. En er werd ook gezongen toen de Heer Jezus ging lijden en sterven. En daarom zijn ook de psalmen zo belangrijk. We weten zeker dat de Heer Jezus psalmen heeft gezongen. Daarom zingen wij ze ook. En er werd op aarde gezongen. En we weten, een heleboel dingen die in de hemel gebeuren weten we niet. We weten heel zeker, er wordt veel gezongen in de hemel. En als je hier op aarde een hekel hebt aan het zingen van het woord van God. Ja, wat moet je dan in de hemel doen? Het is niet alleen maar zingen in de hemel, maar het is wel veel zingen. Het is een vreugde om voor God te zingen. En zo is hij er ook voor de Heer Jezus geweest. Ondanks het lijden dat eraan kwam. Hij heeft niet zomaar gezongen. Hij heeft geen klaagliederen gezongen. Maar hij heeft een lofzang gezongen. Die lofzang. Die eindigt bij Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat wist de Heer Jezus. Ik word veracht, maar God zal mij op de plek brengen en het werk van God zal doorgaan. En gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. Wij zegenen u, uit Heere woning, wij zegenen u al te saam. De lofzang gezongen. Toen konden ze gaan. Dat is een mooi moment om afscheid te nemen. Avondmaal gevierd, de lofzang gezongen. Als nu zo het mag eindigen. Als nu zo de Heer Jezus zijn discipelen vaarwel kan zeggen. Dan kunnen ze terugzien op een rijke avond. Bemoedigd. Getroost. Verheugd. Zo'n kerkdienst wil je ook graag, hè? Wij zullen kunnen eindigen. En we zingen hier graag op Urk en het laatste lied. Als we staande zingen en het is een lofpsalm, dan kan het zo krachtig klinken. Ja, als je zo naar huis kunt gaan, dan moet je verder geen nare dingen meer zeggen. Maar de Heer Jezus is zo eerlijk. Ja, hij wil versterken en bemoedigen. Hij wil het hart omhoog richten, maar hij gaat ook eerlijk met zijn kinderen om. En dan is soms een kerkdienst helemaal niet zo bemoedigend en helemaal niet zo vreugend. Maar dan is die pijnlijk en confronterend. Dat gaat hier nu gebeuren. Dan zegt de Heer Jezus, discipelen, we hebben zo'n mooi moment gehad met elkaar. We hebben zo mooi de psalmen gezongen. Maar ik moet jullie nog wel iets vertellen. In deze nacht zullen jullie allen aan mij geërgerd worden. Het blijft niet zo mooi als dat het nu is. Waarom blijft het niet zo mooi als dat het nu is? Nou, het eerste is, wat de discipelen eigenlijk nooit willen geloven. Dan gaat de Heer Jezus vertellen, dat gaat nu gebeuren. Hij zal gaan lijden en sterven. Hij citeert uit Zacharia. Sla de herder, staat daar. En zo vertelt hij hier, ik zal de herder slaan. Discipelen, jullie voelen je veilig als ik maar bij jullie ben. Als ik als herder voorop ga. Maar deze herder zal geslagen worden. En wat komt er dan van jullie terecht? De herder zal geslagen worden. Dan zijn jullie schapen zonder herder. Als je de lijn wat doortrekt. Dan zegt de Heer ook. Het leven van het geloof. Dat is niet altijd maar hoger en mooier en rijker en voller. Dat is er ook. Er zijn lofzangen. Maar zo klaagzang. En dan kan de Heer soms de zijnen zo verlaten. Denk aan Job. Job. Die een tijd gehad heeft dat het wel logisch leek dat hij God diende. Het was zo mooi. Maar toen trok God zich terug. En de Heer zegt dat vandaag de dag nog. Tegen zijn kinderen. Er zullen tijden zijn. Dat je roept, Heere, waar bent u? Er zullen tijden zijn dat je geen zicht hebt op de herder. En dat je het gevoel hebt dat je als schapen alleen gelaten wordt. Dat is er. In het leven wat geloof. Het is hier de hemel niet. Voor de discipelen was dat dit bijzonder. Omdat de Heer Jezus moest lijden. Moest sterven. Maar het geldt altijd. Dat het niet alleen over hoogte gaat. Maar ook door diepte van verlatenheid. Maar er is er nog iets. Wat de Heer Jezus dan zegt. Jullie zullen aan mij geërgerd worden. Dus de Heere zegt niet alleen dat er moeite zijn, maar ook dat er zonden zijn. Zonden in het leven van zijn kinderen. Gij zult aan mij geërgerd worden. Geërgerd. Ergernis, dat is hetzelfde als struikelen of strompelen. Hier ergens waar je tegenaan botst. En waar je dan over zou vallen. Dus het is, dat erger is niet even een ergernis van, hè, vervelend. Maar dat erger is, is iets waar je echt last van hebt, waar je echt tegenaan loopt. Hè, op de manier, nou ja, als je door de kamer aan het lopen bent en iemand heeft de tafel iets verzet en je loopt zo normaal naar de deur toe, maar die tafel staat net anders dan anders. Tenminste, dat denk je. En je stoot zo met je teen tegen de tafelpoot. En dan, ik denk dat iedereen het dan heeft, dat je dan direct boos wordt. Waarom staat die tafel in de weg? Wie heeft die tafel hier neergezet? Je botst tegen die tafelpoot, het doet pijn en je wordt boos van binnen. En je zou wel, als je je toegaf aan jezelf, om je heen willen slaan. Gij zult geërgerd worden. Dat kan zelfs nog iets verder gaan. En je zult zo je stoten aan een steen dat je niet alleen eventjes wankelt, maar dat je valt, op de grond valt. En dat je niet verder kunt. Je zult geërgerd worden. Zodat je niet meer achter hem aan kunt. Zodat je gaat zeggen, nou als dit nou het is, zo is het voor mij niet. Ja, wie ergert zich nou aan de Heer Jezus? Nou, Petrus vertelt er later iets over. Dan denk ik terug aan deze woorden in 1 Petrus 2, vers 7. Jezus is een rots der ergernis. Dan denkt hij aan mensen die struikelen voor goed over. Die hebben zo'n afkeer van de Heer Jezus dat ze maar zwaar aan de kant zouden willen schoppen. En als dat pijn doet, alleen nog maar boos worden en wegrennen en verloren gaan. Er zijn mensen, die, er zijn heel veel mensen, die ergeren zich zo aan de Heer Jezus, dat ze er helemaal niks meer mee hebben. Maar er zijn ook gelovigen die zich ergeren aan de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt zelfs, u zult allen naar mij geërgerd worden, Petrus en alle discipelen. En dan moeten wij dat dus op onszelf betrekken en geloven. Dat geldt ook voor ons. Ook wij kunnen vallen in die ergernis. Boos op de Heere. Afkeren van hem. Geen zin meer om hem te volgen. Het is een verschil. Die in 1 Petrus 2 vers 7 staan, die zich echt aan de Heer Jezus ergeren, die vallen. En die vallen tenslotte in de buitenste duisternis. Waar hier om gaat is meer dat struikelen. Wel even vallen. Maar toch ook weer opgericht worden. Er komt wel een tijd. Dan zullen ze toch weer met de Heer Jezus zijn. Omdat de Heer Jezus hun hand vat. En denk aan die psalm die we zongen. Want o Heere, ik ben aan het zinken. En tot hinken ieder ogenblik gereed. En dan, blijf niet, wegens mijn gebreken, vergeweken. En dat doet hij niet. Dat blijkt het leven van die discipelen. Behalve Judas dan. Maar die was er hier niet meer bij. Maar alle 11 hebben ze het ervaren. Hij blijft niet vanwege hun gebreken, vergeweken. De Heer Jezus komt weer bij ze. En hij richt ze op. En dan volgen ze weer. Maar er is een tijd dat ze zich ergeren. En dan staan we dus allemaal aan bloot. En wanneer? Ik zal de Heere slaan. Staat er in vers 27. Dan. Dan. Als er afstand komt. Tussen de Heer Jezus en je ziel. En hier was het bij de discipelen zo. Toen Christus gevangen genomen werd. En toen hij dus niet meer voor ze kon zorgen, toen wisten ze niet meer waar ze het zoeken moesten. Toen gingen ze maar gauw weg en toen gingen ze hun eigen gang en toen waren ze helemaal in de Heer Jezus teleurgesteld. Ze dachten dat hij hen zou helpen, maar hij deed het niet. Tenminste, zo voelden het. Toen ergerden ze zich aan. Is dit nou hulp? Is dit nou een zaligmaker? Is dit nou een goede herder? Maar wanneer is die ergernis er dan? Als ze niet de hulp en de leiding en de genade van de Heer Jezus voelen. Dus als je nog wel van hem weet, als je wel van hem hoort, als je ook wel hoort dat je moet volgen, maar je voelt niet meer zijn liefde en je voelt niet meer zijn genadige kracht in je hart, dan erger je. Je zou kunnen zeggen, dan gaat het vanzelf. Want het is alleen door de genade van God. Alleen omdat Hij ingrijpt, omdat Hij vasthoudt, dat wij volgen. Het is nooit eigen kracht. Eigen kracht leidt altijd, vroeger of later, tot eigen wijsheid en tot ergernis. We zijn zo afhankelijk. We hebben daarom zo nodig dat gebed waar we de dienst mee begonnen zijn. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons. Toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Maar zoals eerder in die psalm staat. Behoud ons, Heer, de legerwaard. Dan alleen zullen we ons vooraf van wachten. Dat was de eerste. Ergernis. Tweede, verloochening. Ergernis, ik zal mij niet aan u ergeren. Dat is de taal van de liefde. Dat is mooi, hè? Als iemand in zijn hart heeft, nee, echt niet. Ik wil de Heer Jezus nooit loslaten. Ik kan niet geloven dat ik ooit lelijke gedachten over de Heer Jezus zal hebben. Ik kan niet geloven dat ik ooit zal denken, nou laat dan maar. Dat is toch mooi als je dat echt in je hart hebt. Misschien hebt u dat ook wel. Misschien heb jij dat wel. Zeg je, ik wil eigenlijk nog maar één kant op. Ik moet bij de Heer Jezus zijn. En bij hem vandaan, dat is het ergste wat er is. Dat is taal van die trekkende liefde. Zoals als Petrus hier zegt. Ik zal u niet verloochenen. Ik zal me niet aan u ergeren. Dat kan toch niet? Dan mogen we dat waarderen. En dan mogen we zeggen, wat mooi dat Petrus dat zegt. En toch, wat kent hij zichzelf nog weinig? Dat laat de Heer Jezus dan zien. Petrus, denk je dat? Denk jij dat je niet zult ergeren? Dat is eigenlijk nog maar een kleinigheidje. Wat er echt gaat gebeuren is nog erger. Want ergeren, dat doe je van binnen. Maar het komt ook naar buiten. En daar word je als het goed is ook bang voor. Psalm 39, daar zegt David. Ik zat zo vol. Ik kon er niet uitkomen. Ik wou zeggen hoe moeilijk het me allemaal viel. Maar ik wilde het niet. Ik hield mijn mond, mijn lippen stijf dicht. Want ik dacht, er zijn mensen die meeluisteren. En als ik nu ga spreken, dan gaan ze God verachten. Hij was bang voor zichzelf. En zolang als het nog binnen bleef, dacht ik, dit is niet zo erg als wanneer het naar buiten komt. En zo is het toch. Maar u zegt de Heer Jezus, Petrus, je zult niet alleen van binnen je ergeren, maar ook naar buiten toe. Je zult niet alleen in je hart voelen, zo hoeft het van mij niet meer, maar je zult zelfs gaan zeggen. En je zult dat zeggen, niet alleen tegen God. Je hart uitstorten voor de Heer. Dat moet je altijd maar doen, hè. Als er nou allerlei lelijks in je hart leeft, allerlei vragen, allerlei ergernis, dan moet je maar gewoon voor God neerleggen. Want God weet dat wel. Het is juist beter dat je daarover open en eerlijk bent. Stort vorm uit uw gans hart, ook alle lelijkheid van uw hart. Maar dat gaat nu anders. Hij vertelt het niet alleen tegen God. Hij vertelt het niet alleen in vertrouwen tegen een andere discipel. Van joh, heb jij er ook zo'n last van? Dat je soms zo moeilijk vindt om echt de Heere te volgen. Als het daar maar bij gebleven was. Dan was het nog wel op een bepaalde manier goed. Maar hoe is het niet? Jezus zegt weer, Petrus. Je zult mij zelfs verloochenen. Verloochenen. Wat betekent dat? Dat is niet hetzelfde als liegen. Loochenen is hetzelfde als liegen, maar verloochenen, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van belijden. Belijden, dat betekent dat je zegt, ik hoor bij de Heer Jezus. Denk aan wanneer hier voor in de kerk geloofsbelijdenis wordt afgelegd. Oh, daar zeggen mensen ja tegen God. En dat laten ze horen. En loochenen is, dan zeg je nee tegen God. En dan laat je dat horen. Dan moet je je voorstellen als dat gebeurt. Staan die mensen voor in de kerk. En ik lees dan de vragen voor. En dan zegt iemand ja. Volgende. Ja. Volgende. Nee. Dat zou het zijn. Zo hiervoor in de kerk iemand zei nee. Maar dat is wel verlogen. Nu voor in de kerk zal niemand dat doen. Maar je kunt dat op een heleboel plekken doen. En het kan zijn dat je hier ja gezegd hebt. Op zondag of op maandag. En op dinsdag of op woensdag zeg je nee. Op het werk of waar dan ook. Nee, ik hoor niet bij Jezus. Dat is wat Petrus gaat doen. 3 keer. Een ongeloofsbelijdenis, kun je het ook noemen. Verloochening is een ongeloofsbelijdenis. Dus je zegt het en je laat het zien. Verloochenen met je woorden, verloochenen met je gedrag, verloochenen met je houding. Ik hoor niet bij Jezus. Heb je dat ook wel eens gedaan? Ongeloofsbelijdenis afgelegd. Nog nooit in de kerk, hè? Maar zo, op je werk. Onder vrienden. Misschien op vakantie. Dat je een heel ander leven leidt dan op werk. En dat je denkt dat je eigenlijk meestal wel het geloof belijdt, maar dan er pas uitkomt wat terecht in zit. Als je alleen staat, als niet de kerk om je heen staat en niet het dorp om je heen. Ongeloofsbelijdenis. Ten diepste, als je niet het eigendom bent van de Heer Jezus, dan doe je dat altijd. Dan zul je het misschien niet letterlijk zeggen, maar dan straal je dat uit. Ik hoor niet bij je. Dat straal je uit. Als je laat zien hoe belangrijk je het vindt om bij de wereld te horen, om mee te doen. Om ook, ook wat te hebben. Ik hoor niet bij de Heer Jezus. Ik wil zo graag bij de wereld horen. Ik wil laten zien dat ik ook meetel. Dat ik ook wel gewoon ben en normaal ben. Ik hoorde het van de week nog van een bepaalde kerk. Nou, die wou ook wat betekenen in een dorp. En toen zeiden ze, dat was dan een dorp waar ze anders dan op Urko carnaval vieren. Laatste dag van het carnaval hadden ze van de kerk gezegd, nou, dan wil onze jeugd wel bier tappen en wijn en zo. En dan zullen wij ook wat doen voor het dorp. Wij van de kerk, wij zijn behulpzaam. Maar dat zij, wat ze eigenlijk uitstraalden was, ja, wij zijn ook normale mensen hoor, wij doen ook gewoon mee, wij genieten met jullie mee. ongeloofsbelijdenis is dat. En nogmaals, als je de Heer Jezus niet persoonlijk kent, dan is je hele leven een ongeloofsbelijdenis, een geloochening. Maar als je nou wel de Heer Jezus kent, en je hebt de Heer Jezus lief, dan zou je dat toch niet willen, hè? Dan zou je toch niet willen dat je zegt, nee hoor, ik hoor niet bij de Heer Jezus. Nou, dan zeg je, dan moet ik wel heel ver heen zijn, voordat ik dat een keer ga doen. Ja, misschien als ik echt hele poos in een strafkamp zit. Denk aan die Navalny die zo in Siberië zat, hè, en wekenlang, maandenlang gevangen gehouden werd. Die dan wel trouw bleef. Maar zeg je, ja, misschien dan. Dat ik dan na een paar maanden, na een paar jaar denk, ik kan niet meer volhouden. Nee, zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Maar dat gaat dus ook over ons. Wij zijn niet anders. Nog in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u me drie keer verloochenen. Die haan, die is te vroeg bij. Die haan die gaat al vroeg, in zekere zin, snapt u niet, kraaien tot eer van zijn schepper. Hij zegt eigenlijk, Petrus, jij bent nog sneller dan die haan. Je zult mij drie keer verloochenen. Dus een paar uur verder. Dan leeft er nu in je hart, nee, ik wil zo graag bij de Heer Jezus leven. En over een paar uur zou ik kunnen verloochenen. Kan dat? Het is wat, hè, dat het kan. Zo dicht dat bij elkaar ligt. Zo terecht dat Paulus het zei. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Dus het kwade is niet heel ver weg. Dat kwade dat ligt op de loer. In de schuilhoeken van mijn hart. Daar is iets anders dan dat je geen verschil ziet tussen een kind van God en een kind van de duivel. Je ziet zeker wel verschil. Maar niet op elk moment. Want er zit iets in het hart van een kind van God. Als dat de overhand heeft, zou je zeggen, het lijkt wel of je nog nooit iets van de liefde van de Heer geproefd hebt. Lijkt wel alsof je gewoon helemaal van de wereld bent. Dat ligt zo dicht bij elkaar. Dan moet je zo bang worden voor jezelf. En zo dankbaar zijn dat de Heer Jezus het aanwijst. Want hij zegt dat niet van niks. Het is liefde van de Heer Jezus. Petrus. Ik wil je waarschuwen. Petrus zou net als de mannen van Nineveh door de knieën kunnen gaan. En dat zou niet gebeuren. Ja, dat de Heer zei tegen Nineveh, nog 40 dagen en Nineveh zou worden omgekeerd. Maar het is niet gebeurd. Want ze gingen door de knieën, ze bekeerden zich. Dat is nou het doel van de Heer Jezus. Als hij het ook vanmorgen tegen ons zegt. Er is maar iets voor nodig. En je zult me verloochenen. Dan moet je niet denken, ach ja, het wordt toch nooit wat. Maar de bedoeling is dat je daarmee naar de Heer Jezus vlucht. En dat je zegt, Heer, ik heb u zo nodig. Als u mij loslaat, als ik u uit het oog kwijt ben, dan ben ik tot alles in staat. Grijp mij vast. Vervul mij met uw Heilige Geest. Leid mij in uw waarheid. Laat me niet over aan mezelf. En verlos mij van de boze. Het is de liefde van de Heer Jezus. Zeg, ken jezelf. Omdat je mij zult kennen en nodig hebben. Het is de liefde van de Heer Jezus. Ook daarin dat hij het nu vast zegt. Als Petrus dan valt. En erachter komt. Geconfronteerd wordt met zichzelf. Dat dan toch nog op de Heere durft hopen. Zal het zo niet gegaan zijn? Toen Petrus de haan hoorde kraaien. Toen dacht hij terug aan het woord van de Heere. En toen schaamde zich zo diep. Toen voelde hij, de Heer heeft gelijk en ik heb ongelijk. Juist doordat het woord van de Heer al klonk, besefte hij zijn zonde des te beter. Maar toen besefte hij ook de waarheid van God des te beter. Dat is de liefde van God. Die u de waarheid zegt. Als hij zegt, kijk nou eens eerlijk naar je eigen hart. Besef eens waar je toe in staat bent. Dan kun je denken, wat is dat een onaangename boodschap. Wat liefdeloos. Over zonde en oordeel. Het is liefde van God. Die zegt, geloof het nou. Dat je van jezelf het niet kunt verwachten. Als je dan ziet dat het woord van God uitkomt. Dat je inderdaad zo vatbaar bent voor de zonde. Dat je God gelijk gaat geven. Hij heeft gelijk dat je zo'n zondaar bent. Maar heeft hij ook gelijk in het andere. Als hij gezegd heeft, ik weet, je hart. Doorgrond dan mijn hart, Heer, ken mij maar. U kent mijn hart. Dat hebt u laten zien, dat hebt u laten horen. Maar dan laat hij nog iets zien. Juist doordat hij van tevoren gewaarschuwd heeft, laat hij nog zoiets zien. Jezus kent het hart van Petrus. Wat zou je dan zeggen? Nou, ik zou zeggen, die discipelen hebben geen reden om zich aan Jezus te ergeren. Maar Jezus heeft wel reden om zich aan Petrus te ergeren. Jezus heeft wel reden om Petrus te verloochenen. Ik hoor niet bij Petrus. Petrus, die praat wel vroom. Die doet wel net alsof hij zo gelovig is, maar intussen is een hart. Ik hoor niet bij Petrus. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij weet zo goed wat er in het hart leeft van Petrus en van al die anderen. En toch gaat hij door. Toch zegt hij, Petrus, discipelen, mijn kinderen, voor u ga ik deze weg. Ik weet wel hoe lelijk je hart is. Ik weet wel hoe een vijandschap er in je hart leeft. Maar er leeft zo'n vriendschap in mijn hart. Denk aan Romeinen 5. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Daar moest Petrus achter komen. Die vijandschap leeft nog in zijn hart. En die leeft in ons hart. Maar Christus gestorven toen wij nog vijanden waren. Hij wist precies wat een vijandschap. Maar zijn vriendschap, zijn liefde, die is groter. En daarom ging hij door. Denk aan die woorden uit Marcus 10 vers 45. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Dat betekent, hij is niet afhankelijk van hoeveel liefde die bij jullie merkt. Maar hij is gekomen om te dienen. Hij is afhankelijk van hoeveel liefde er in zijn hart leeft. En in het hart van de Vader. Gekomen om te dienen en zijn ziel te geven tot rantsoen, tot een losprijs voor velen. Ja, Petrus, ook voor jou. Ja, struikelaar, ook voor jou. Ja, ongeloofsbeleider, als je mag zeggen, en toch, ondanks wat ik beleden heb, toch kan ik niet meer buiten de Heere. Dat mag je weten, ook voor jou. Ondanks je ergernis. Ondanks je afkeer. Geen afkeer in hem. Wel dan. Als je niet struikelt zoals er staat in 1 Petrus 2 vers 7. Dat zo struikelt je valt en niks meer met het te maken wil hebben. Maar als dat het struikelen is waar je als het ware op de grond gevallen erachter komt. Wat een hopeloos mens ben ik. Wat een hopeloos hart heb ik. Ik kan mezelf nog geen stap overeind houden. En ik kan mezelf al helemaal niet overeind helpen. Red mij, Heere. Trek mij, Heere. Verlos mij. O, zegt hij dan. Zie je de liefde van mijn hart. Voor zulke struikelaars wilde ik komen. Hoe ver je ook valt, hoe hard je ook valt. Hij is dieper gevallen. En waar je dan ook verloren ligt. Hij weet je er vandaan op te richten. Het was het tweede, verloochening. Als derde, hoogmoed. Wat de Heer Jezus ook gezegd heeft en wat hij ook laat zien, Petrus wil er niet aan. Dat is dubbele dwaasheid. Dat we zondig zijn. En ook nog eens een keer niet willen geloven dat we zondig zijn. Die ergeren aan dat woord. Deze reden is hard, staat erin. In Johannes 6. Dat velen gingen niet meer met de Heer Jezus mee. Die zei, dit woord, daar kan ik niks mee. Maar zo gaat het hier voor een tijdje. Ook bij Petrus. Jezus heeft ongelijk. Petrus heeft gelijk. Al zullen ze ook allen aan u geërgerd worden, ik niet. Al moest ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. Maar daarmee geeft hij al aan dat hij zich ergert. En proef je de ergernis? De ergernis aan het woord. En dan straks de ergernis aan de daad van de Heer Jezus. Maar je tegenspreekt. Als er iets in de Bijbel staat wat je niet bevalt. Dan moet je eerlijk zijn. Daar begint het al. Daar zie ik al dat ik inderdaad helemaal niet zo gelovig ben. Of misschien wel helemaal ongelovig. Ik wil niet eraan wat hij zegt. Dan sta je dus precies verkeerd, hè. Ik heb gelijk. Jezus heeft ongelijk. Ik sta hier en Jezus staat daar. Wat zou het goed zijn? Wat is het nodig dat het omgekeerd wordt? God zij waarachtig. En alle mens leugenachtig. U hebt gelijk. Ik heb ongelijk. Hij slaat toch, staat er dan. Van de Heer. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Nederig knielen betekent Heer, u hebt gelijk. Zo staat er ook in 1 Petrus 5. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God. En vernedert u onder het krachtige woord van God. Geloof dat hij God is. Dat u een verloren mens bent. En een hopeloos mens. In uzelf. Dat zijn we allemaal. Hij stond boven de Heer Jezus. Hij stond ook boven zijn medemens. Dat hoort direct bij elkaar. In vers 29 zegt hij, of ze ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En dan, dus in vers 31, ik zal u geen zins verloochenen. Hij zou het van Thomas hebben kunnen geloven. Hij was toch altijd al zo'n pessimist. En misschien van Simon Zelotes ook wel. Maar niet van Simon Petrus. Tuurlijk niet. En de andere discipelen die zullen wel gedacht hebben. Nou heb je Petrus weer als de grote man. Petrus denkt dat hij wat is. De anderen die geloofden wel van Petrus. Die herinnerden zich nog wel die vorige keer. Dat Jezus moest zeggen, ga achter mij Satanas. Gij bedenkt niet de dingen die van God zijn. Maar die van het vlees zijn en van de duivel zijn. Dat herinnerde zich nog wel. Die Petrus, die heeft wel zo'n grote mond en die denkt dat hij alles weet, maar intussen. Maar allemaal zeiden ze, ik niet. Zo staat het. Desgelijk zeiden ze ook allen. In vers 31. Iedereen is geneigd om van zichzelf het beste te denken. En als een ander iets doet, dan kun je nog wel denken, nou, eigenlijk snap ik het wel. Ik had altijd al wel zoiets, want er klopt iets niet aan die. Of, maar ja, van diegene kun je alles verwachten, hè, van een ander. Dan kunnen we nog wel begrijpen dat hij het verkeerde pad opgaat. Ja, kan ook wel eens ons verbazen. Ja, van ander kun je zomaar negatief denken. Maar van jezelf, als je ruzie hebt, dan zeg ik tegen die ander, ja, maar je snapt toch ook wel dat ik het niet zo bedoel? Dan neem ik die ander kwalijk, en die zal het wel kwaad willen bedoelen. En die zal wel per se onze nak willen zetten. Maar van jezelf zeg je, ja, maar ik bedoel het helemaal niet zo. Jij moet mij begrijpen. In plaats van dat we zeggen, ik had jou moeten begrijpen. Dat is nederigheid. Ik heb niet goed naar jou geluisterd. Ik ging ervan uit dat jij het verkeerd bedoelde, maar ik moest juist zoeken dat je het goed bedoelde. Dan zetten we die ander hoger en onszelf lager. Maar zo vaak zetten we onszelf hoger en die ander lager. Hoogmoed. Hoogmoed tegenover God. En hoogmoed tegenover Christus. Wat doe je dan? Dan denk je dat je zelf nog iets hebt. Dan denk je dat je jezelf nog overeind kunt houden. Maar daar moesten ze nu achter komen. De volgende uren kwamen ze erachter. Wij kunnen totaal niet steunen op onszelf. Het zal zulke grote woorden. Maar er kwam zo weinig van terecht. Wat Jezus zegt, dat gebeurde wel. Daar moesten ze achter komen. Er is in mij geen enkele reden om beter van mezelf te denken dan van een ander. Er is in mij geen enkele reden om op mezelf te vertrouwen. Er is geen enkele reden te denken dat ik het wel red. Dat ik wel christen kan zijn. Dat ik de hemel wel kan bereiken. Nog niet één stap. Als dan de Heer Jezus de weg verder gaat, dan vallen al die discipelen af. Maar Jezus blijft over. Die discipelen doen niet wat ze beloofd hebben. Jezus Christus doet wel wat hij beloofd heeft. Hij gaat. Hij gaat door. Door het diepste lijden heen. In de grootste nederigheid. In de grootste zelfverloochening. Een voorbeeld. Maar een voorbeeld dat we nooit kunnen volgen. Een voorbeeld. Dat zichzelf moet geven. Als je dan kunt zeggen, nou wij moeten zijn als Jezus. En dat is waar. En de Heilige Geest wil het ook werken. Maar als dat hetgeen is wat we alleen zeggen, dan denken veel te veel dat we het wel kunnen. Maar de Heer laat hier zien, nee, je kunt niks. Je hebt niks, je verdient niks. Maar je krijgt alles. Dan, als je er tevreden mee bent, dat Christus het voor je doet. Die discipelen vallen allemaal erbuiten. Maar ze mogen toch kijken. Ze mogen er staan onderaan het kruis en Jezus sterven. En als ze goed luisteren, dan horen ze. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het kan niet anders of ze hebben het gezien. Wij zijn verloren, hopeloze mensen. Maar hij is volmaakte, borg en zaligmaker. Hij doet wat hij beloofd heeft. Hij kan volkomen zalig maken. Degene die door hem tot God gaat. En hij zal ook vasthouden. Degene die zich aan hem toevertrouwen. Die wel in staat zijn om bij tijden zich te ergeren. Bij tijden hem te verloochenen. Maar die toch zeggen, Heere, ten diepste, kan ik niet meer zonder u. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119. Vers 88. Amen.